Gemeente, de tekstwoorden voor deze laatste adventszondag vindt u in het gelezen gedeelte Matteüs 1 en daarvan bijzonder het 21ste vers. Matteüs 1, vers 21, waar het woord van God aldus luidt. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Tot zover Gods woord. Gemeente, we schrijven onder deze tekst de komst van de zaligmaker. En we letten onder biddend opzien om de leiding van de geest in luisteren en in spreken. Op drie gedachten. Komst van de zaligmaker. In de eerste plaats zijn geboorte beloofd. Je kunt het vinden in de tekst. En zij zal een zoon baren. In de tweede plaats zijn naam geopenbaard. Want ik lees in de tekst, en gij, dat is Jozef, zult zijn naam heten Jezus. En in de derde plaats zijn werk verklaard. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dus de komst van de zaligmaker. Zijn geboorte beloofd. Zijn naam geopenbaard. En zijn werk verklaard. Je zou ook kunnen zeggen, drie punten. Eerst wat Maria zal doen, dan wat Jozef moet doen en dan wat de zaligmaker zal doen. Eerst staat er zij zal, dan staat er gij zult en dan staat er hij zal. Dus de komst van de zaligmaker. Gemeente, we lezen in het 20ste vers. En alzo hij deze dingen in de zin had. We zien in onze gedachten Jozef, die timmerman. Hij ligt woelend in zijn bed die nacht. Want hij weet geen raad. Wat moet hij doen? We zien hem in gedachten. Wat is er aan de hand? Zijn geliefde Maria, zijn ondertrouwde vrouw, degene met wie hij zo'n nauwe liefdeband heeft, die is teruggekeerd in Nazareth. 3 maanden is ze weg geweest. 3 maanden heeft ze verkeerd daar in Hebron, in het gebergte van Judea, in dat priesterhuis. Daar heeft ze een bezoek gebracht aan haar nicht Elisabeth. En daar hebben ze samen mogen spreken van de wegen des Heren. Wat zal de jonge Maria, jaar of 16, en de oude Elisabeth, wat zullen ze samen zich verwonderd hebben over de goddelijke daden? Dat is nou gemeenschap der heiligen. Dat is niet een beetje lief zijn voor elkaar. Maar ware gemeenschap der heiligen wordt daar beoefend in het huis van Zacharias. Samen deel aan die middelaar, samen uitzien naar zijn komst. Samen spreken over de wegen des Heren. Dat zullen ze elkaar veel te vertellen hebben. Over die wonderdoende God. Over de wegen des Heren. Je zou eigenlijk zeggen, van dat huis geldt men hoor der vrome tent weer galmen. Van hulp en heil ons aangebracht. Van die gesprekken tussen Maria en Elisabeth gaat eigenlijk dit uit. Kom, luister toe, gij godsgezinde. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Maar er zat nog iemand. In het hoekje van die kamer zat er nog een. Een gezalfde, een ambtsdrager. Die oude priester. Wat moet het voor hem betekend hebben? Als die hoorde spreken over de wegen des Heren, dan met een gesloten mond, om eigen schuld. Misschien herkent u dat, kinderen van God. Wel eens met een gesloten mond over de wereld gaan. En dat lag niet aan de Heren. Zacharias vanwege zijn ongeloof. En terwijl Maria haar lofzang zingt daar. Een lofzang op God en op zijn zoon. Zit Zacharias met een gesloten mond, totdat het de Heere behaagt. Johannes, God is genadig. Dat heeft Zacharias ervaren. God is genadig. Want dan maakt de Heere op zijn tijd zijn tong los. Maria is teruggekeerd na 3 maanden. Een gevaarlijke lange reis. Helemaal vanuit Hebron daar in het zuiden, dat gebergte van Judea, naar het noorden, naar Nazareth in Galilea. En dan zo'n jong vrouwtje alleen, onrustige tijd, was het de zeloten, dat zijn terroristen die probeerden het Romeinse Rijk te bestrijden. En die zeloten waren vooral in Galilea in die dagen erg actief. Maar ze is thuisgekomen en haar hart is vervuld met een hemelse vreugde. Want in haar lage staat heeft het God behaagd. Dat heilige wat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Is vreugde in haar hart. Maar ook bange vrees. Ook angst. Want wat zal Jozef zeggen? Wat zal haar geliefde Jozef zeggen als ze na 3 maanden terugkomt en het zal blijken? Ze zijn ondertrouwd, hebben we gelezen en gehoord hier in vers 18. Dat betekent in die tijd een belofte van liefde en trouw afgelegd. Eigenlijk zou je zeggen man en vrouw, maar men leefde nog niet samen. De huwelijksgemeenschap werd nog niet bedreven. En daarom, wat zal Jozef ervan zeggen als hij haar straks tegenkomt? En als hij zal zien wat er met haar gaande is, zal hij dat geloven? O ja, wij weten de geschiedenis. Maar wat zal haar Jozef zeggen? Weet u wat zo wonderlijk is? De Heere doet nooit half werk. Hebt u dat wel eens ervaren in uw leven? De Heere doet nooit half werk. Als hij het ene werkt, en dan zeg je, hoe moet dat met het andere? En dan gaat de Heer in het zelf oplossen. Je leest nergens hier dat Maria Jozef heeft willen overtuigen. Joh, geloof het nou, het is van God. Je leest nergens dat Maria dat heeft gedaan. Ze probeert Jozef niet te overtuigen. Weet u wat zo wonderlijk is? Het zaligmakende geloof, dat is een werkzaam geloof. Dat waarzaligmakende geloof komt openbaar in de werkzaamheden van hongeren en dorsten, van verwachten en noem maar op. Maar dat zaligmakend geloof mag ook wel eens heilig onwerkzaam zijn. En dat mag Maria hier beoefenen. Stel u gerust, zwijg God stil, zijn hulp zal blijken. O Maria mag het beoefenen met al haar bange vragen. Dat de Heere het gaat oplossen. Dat de Heere zelf gaat getuigen tegenover Jozef. En we zeiden al zo hij deze dingen in de zin had. Ja, wat kon Jozef doen? Het stormde in zijn jonge hart, wat moest hij doen? Had hij dat ooit gedacht van zijn Maria? Samen de Heere mogen vrezen, des Heere vrees is rein, die opent de fontein van heil dat nooit vergaat. O, wat moet hij doen? Straks komen de praatjes. Wat zullen ze wel niet zeggen in Nazareth? Gods naam zal erom gelasterd worden. Mag ik het zo zeggen, gemeente? Hier moeten die 2 jonge mensen al iets van de smaadheid van Christus dragen. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis dagelijks op en hij volgen mij. 2 dingen staan er open. Dat blijkt ook hier uit dit tekstgedeelte. Hij kan haar heimelijk verlaten of hij kan haar openbaar te schande maken. Wat betekent dat, die 2 dingen? Nou, hij kan haar openbaar te schande maken. Dat betekent, hij kan Maria voor de rechter dagen. En volgens Deuteronomium 22 moest ze dan gestenigd worden. Hij kan haar voor de rechter dagen en dan volgt er een doodsvonnis. Dat werd bijna niet meer uitgevoerd in die dagen. De ceremoniële wetten hadden weinig kracht meer in het Israël van die tijd. Maar in ieder geval dan zou ze openbaar te schande worden. Als een overspelige vrouw. En dat doet Jozef niet. Daar is zijn Maria hem te lief voor. En dan was de andere mogelijkheid haar een scheidbrief geven. En haar heimelijk verlaten. Een scheidbrief geven, dat was een bewijs dat hij niet met haar wilde trouwen. En dan zou hij er heimelijk vandoor gaan, terug naar Bethlehem waar hij vroeger woonde. En zo was hij bezig. Dan zou hij de smaad op zich laden. Dan zouden ze zeggen, had je dat nou gedacht van die godvrezende Jozef, die timmerman? Dat hij haar zo zou achterlaten. Alzo hij deze dingen in de zin had. Maar dan staat er zo krachtig en zie. Alzo hij deze dingen in de zin had. Let op. De Heere komt tussen beiden. De Heere gaat het oplossen. In die nacht in een droom gaat God zich openbaren. En mag Jozef, mag die horen de stem van een engel. Toen sprak de Heere nog door openbaringen, in dromen en visioenen. En zo mag Jozef in die nacht horen. Jozef, dat is een wonder. Heb u dat wel eens ervaren als ze je naam in de hemel weten? Dat is een wonder met al je vragen en raadsels, als je misschien 's nachts de slaap niet kan vatten. Met raadsels over hoe het zal gaan in de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. En als dan in de hemel blijkt dat ze je weten te vinden, Jozef. Er wordt nog iets bijgezegd. Gij zoon van David. Het is alsof de engel hem wil voorgaan bereiden op de boodschap. Het is alsof de Heere wil dat Jozef al voorbereid wordt, zoon van David. Want uit dat Davids huis, uit die afgehouwen tronk van Isaïe, daar zou toch de Messias geboren worden. Jozef, zoon van David, afstammeling uit het huis van David, uit dat geslacht waar de Messias was beloofd, hij zou voortkomen uit die afgehouwen tronk. Was de belofte niet gegeven aan Davids huis, dat Davids grote zoon geboren zou worden? Waarvan geldt maar eeuwig bloeide gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon, Jozef. Dan krijgt hij een bevel. Wees niet langer bevreesd. Maria tot je tot vrouw te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, in het Grieks staat er verwekt. Hetgeen in haar verwekt is, dat is uit de Heilige Geest. De engel gaat het verklaren. In Maria is door de Heilige Geest het heilig kind Jezus verwekt. Jozef, die verwachting is niet iets onreins, maar is juist het heilig kind Jezus. O, wat zal dat voor Jozef geweest zijn? Wat zal die boodschap hem getroost hebben in al zijn vragen en strijd? Als er geopenbaard wordt van de hemel door die engel in die nacht. Jozef, in plaats van zondig is het heilig. In plaats van schande is het eer. In plaats van dat jouw Maria een overspelige vrouw is, is ze een begenadigde onder de vrouwen. Wat in haar verwekt is, is uit God. Het is geen vrucht van de zonde. Maar het is de Heere onze gerechtigheid, die uit haar zal geboren worden. Wat in haar verwekt is, komt voort uit Gods eeuwig welbehagen. Is de vervulling van de belofte, waar men haar uitgezien heeft in die eeuwen. En waar men gebeden heeft, och dat gij de hemelen scheurde ten nederkwamt. Dat heilige wat uit haar geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. De catechismus zegt in zondag 14. Wat is dat? Die ontvangenis van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Dat de eeuwige zoon van God,
die waarachtig en eeuwig God is en blijft. De ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft. Opdat hij ook het ware zaad van David is. En zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. O, het zal gelden. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Jozef, zij zal een zoon baren. De engel zegt, het zal een jongen zijn. Het zal een zoon zijn die Maria zou baren. Een zoon, dat was het hoogste wat een vrouw in het Oude Testament ook naar uitzag. Wat hebben er duizenden vrouwen in het Oude Testament uitgezien naar een zoon. Dat vrouwenzaad, of dat geboren mocht worden. En nu staat er, zij zal, dat is zeker, dat ligt in de toekomst. Zij zal een zoon baren, dat is geven. Zij zal een zoon voortbrengen. Maria is door de Heere uitverkoren als een begenadigde onder de vrouwen. En zij heeft dat kind ontvangen van de Heilige Geest. En hij zal de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. Hij is die enige geboren knecht des vaders. Die op deze wereld zal komen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Een zoon baren. O, hij is geboren van eeuwigheid. Eer de bergen geboren waren, was ik er. Maar hij zal mens worden uit Maria, Jozef. Zij zal een zoon baren. En gemeente, misschien is dat uw uitzien in deze adventsweken. Want aan baren, aan geboren worden, dat weet iedereen in de kerk, gaat verwachting vooraf. Gaat een tijd van verwachten vooraf. Zijn er zulke adventskerkgangers die in al hun verlorenheid en schuld uitzien naar de komst van Christus in het hart? Want de oud-testamentische kerk had advent. En soms zeggen mensen, maar nou, wat heb je nou nog met advent? Jezus is toch geboren? Maar er is een volk op de aarde die door genade uitziet. Of hij mag worden geboren in de beestenstal van hun hart. Of God de Heilige Geest hem wil schenken. Van de hemel geschonken. Zij zal een zoon baren. O, ziet u uit. Misschien is uw verwachtingstijd veel langer dan 9 maanden. Misschien roept u het uit. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Misschien is uw hoop wel vergaan. Maar hoor dan. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Er wordt een kind geboren, ook in de beestenstal van uw hart. Zij zal een zoon baren. En dan zegt diezelfde catechismus zondag, wat nuttigheid krijgen wij door de heilige ontvangenis en de geboorte van Christus. Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. O, dat eeuwige wonder, door dat heilig kind Jezus, onze onreinheid en zondige ontvangenis, voor Gods heilig oog bedekt, zijn geboorte beloofd. We gaan naar zijn naam verklaard. Want dan zegt de engel nog meer tegen Jozef. Hij zegt eerst wat Maria zal doen. Zij zal. Maar nu zegt de engel, en jij Jozef, zult zijn naam heten Jezus. Die zoon die uit Maria geboren zal worden, die zal de naam Jezus dragen. Het is eigenlijk opmerkelijk. Niemand in Davids huis heette zo. Niemand uit Davids geslacht heette zo. Het was de gewoonte, dat weten jullie misschien ook wel, jongens en meisjes, dat dat de Vader de naam gaf. Denk maar aan die geschiedenis, weet je wel. Van Zacharias. Als ze allemaal zeiden, Zacharias moet hij heten en dan moet zijn vader geroepen worden. En die moet het opschrijven op zijn schrijfplankje. Nee, Johannes is zijn naam. God is genadig, Johannes. De Vader gaf altijd een naam. En die werd bekendgemaakt op de 8e dag. Bij de besnijdenis. Je zou zo'n soort zeggen, je doopnaam bij de doop. Die naam wordt bekendgemaakt bij de besnijdenis. En dan krijgt Jozef de opdracht. Gij zult zijn naam heten, Jezus. Maria heeft dat ook gehoord. Bij Maria is Gabriel ook geweest. Hij heeft Maria opgedragen dat haar kind de naam Jezus zal dragen. Maar Jozef krijgt hier de opdracht. Misschien weet je het wel, maar de Heer Jezus heeft heel veel namen in de Bijbel. Er zijn er wel zo'n 150 te vinden. Namen van de Heer Jezus, van dit kind. Namen waarin iets wordt gezegd over wie hij is. Namen waarin uitkomt wie hij wil zijn. Als je alleen al neemt de tekst die ik net genoemd heb, Jesaja 9 vers 5. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuw. Heb je er al 5? Maar deze naam is zijn eigen naam. Gij zult zijn naam heten Jezus. De Vader geeft de naam, maar hier niet Jozef. Maar de Vader in de hemel laat bekendmaken dat hij zijn zoon op deze vervloekte aarde Jezus wil noemen. O, in de betekenis die we straks zullen overdenken. Gij zult zijn naam heten Jezus. Het was bij de besnijdenis zo. Op de 8e dag dat de Vader de Zoon besneed. Een klein stukje van de voorhuid afgesneden. En dan deed die Vader een gebed. En dat gebed, daarin kwam onder andere voor. God onze Vader. Mag dit kind opgroeien in voorspoed. Maar laat zijn naam vermaard worden in Israël. Jozef heeft, en dat zien we aan het eind van dit hoofdstuk. Dat lezen we ook in Lucas 2, dat op de 8e dag is de Heer Jezus besneden en men noemde zijn naam zoals de engel bevolen had, zijn naam Jezus. En toen heeft Jozef gebeden, mag de naam, deze naam vermaard worden in Israël. Mag deze naam in de wereld vermaard en benodigd worden. Jezus. Jozef, jij bent aangesteld als vader. En in het noemen van die naam accepteerden Jozef en Maria dit kind als hun kind. Jozef accepteert dan straks dit kind als zijn eigen kind. Maar ik zal ten diepste geeft de hemelse vader zijn zoon deze naam. Gij zult zijn naam heten Jezus. Helemaal geen bijzondere naam. In het Nieuwe Testament heten heel veel jongens Jezus. We komen er een paar tegen in het Nieuwe Testament, in de brieven van Paulus, Justus, toegenaamd Jezus. En we lezen over een zekere Bar-Jezus, dat wil zeggen zoon van Jezus, die tovenaar. Flavius Josephus, dat is die bekende Joodse geschiedschrijver, die schrijft dat er in de tijd van de apostelen zeker 12 personen waren die hij kende, die de naam Jezus droegen. En wel een stuk of 6 ervan waren priesters. Dus die naam Jezus is helemaal geen hele bijzondere naam. Maar weet je wat wel het bijzondere is? Die anderen heten Jezus. Maar hij is Jezus. Dit geboren kind in de kerstnacht. Die zal een naam dragen wat hij werkelijk is. De Vader wilde dat hij Jezus heette. Oh, bij ons heb je soms mooie namen, maar het zegt eigenlijk niets over de persoon. En ook in de Bijbel lezen we personen die hadden prachtige namen. Judas, Godlover. Nou, ik weet niet of zijn ouders beseft hebben wat er met Judas zou gebeuren. David noemde zijn zoon Absalom, vader van vrede. Nou, ik weet niet of ze zijn leven kennen. in het Oude Testament, en ook onder ons zie je vaak een hele mooie naam, maar die zegt niets over de persoon. Maar hier, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij is het. Het is zijn eigen naam, bij al de mooie namen die hij heeft, en dat zijn er ook zoveel. Weet je waarom die eigenlijk zoveel namen heeft? Omdat eigenlijk in één naam is de heerlijkheid van dit geboren kind niet te noemen. Hij is net als een diamant. Hij schittert naar alle zijden. Want wat is het wonderlijk. Als je nou omkomt van de honger geestelijk. En je mag horen, ik ben het brood des levens. O, wat kan een van die namen van de zaligmaker veel betekenen. Als je mag horen dat hij het zegt, ik ben de weg, waar nooit geen weg meer was. Voor een die de weg niet weet, ik ben de weg. Als hij getuigt, ik ben het leven, voor u die midden in de dood ligt. Wat hebben al die namen, Immanuel zien we hier een paar versen verder. De vervulling Jozef van die belofte uit Jesaja. Immanuel, God met ons. Maar dit is zijn eigen naam. Zo heet hij. U weet waarschijnlijk dat Jezus een vergriekste vorm is van de naam Joshua. Dat is hetzelfde. Jehoshua eigenlijk. En Jehoshua, dat betekent Jehovah redt. Jehovah verlost. Jehovah is heil. Jehovah maakt zalig. En daarom zegt die naam. In en door dit kind Jezus. Zal God verlossing schenken. Zal de Heere heil bereiden. Zal de Heere welgeluk zalig maken. Is dan geen wonder. Kinderen van God, bedenk eens vanavond. Is dan geen wonder dat Gods enige geliefde zoon deze naam wilde dragen. Jezus, zaligmaker. Want hij wist wat het betekende om die naam te dragen. Hij wist wat het zeggen wil om Jezus te heten, zaligmaker. Hij wist wat nodig was om zaligmaker te zijn. Daartoe kwam hij op deze vervloekte aarde. Daartoe had hij met een eed gezworen in de stille vrederaad. Toen zeide ik, zie ik kom. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in zijn binnenst ingewand. Mijn liefde en ijver brandt. Hij wilde die naam Jezus dragen. Uit eeuwige liefde tot zijn vader. Uit eeuwige liefde tot verloren zondaren. Want hij wist het wat hij daarvoor moest doen. Hij wist wat hem zou overkomen toen hij kwam op deze wereld. Hij wist de weg die hij moest gaan. Want gemeente, achter die kribbe staat het kruis. Wordt vaak nogal een beetje zoetsappig gedaan met kerst. Over engeltjes die door het luchtruim zweven. Nou, één engel verslaat 185.000 Assyriërs. Dus het valt wel mee met die engeltjes. Zoveel zoetheid rondom kerst. Maar laten wij bedenken, al is er in de kribbe geen bloed, maar ook de kribbe getuigt, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Achter die kribbe staat het kruis. En hij moest om Jezus te zijn, de gang maken van kribbe tot kruis. Hij moest de straf gaan dragen, de schuld gaan voldoen. En daarom, o wat eeuwige liefde, dat hij die naam wilde dragen. Dat Gods zoon Jezus wilde heten. Want hij moest afdalen veel dieper nog dan de kribbe. Tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Hij moest afdalen aan het vloekhout van Golgotha. Hij moest de zonde op zich laden. Van een schare die niemand tellen kan. Zijn naam is Jezus. Hij kwam in de volheid des tijds. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En wat is dat een naam? Jezus. die van de hemel wordt geopenbaard. Die naam moet mijn zoon dragen. Gemeente, laten we bedenken. Haal die naam uit de Bijbel. En wat blijft er over? Haal die naam uit je bekering. En je kunt misschien uren vertellen. Haal die naam uit de prediking. Is dit niet die enige naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden? En er is een volk op de aarde, die door het werk van de Heilige Geest willen horen over die gezegende naam. Want dat is die gezegende, dierbare zaligmaker. Maar het is ook een misbruikte naam. Velen dichtbij en veraf kennen die naam alleen als een vloek. Het is dat erg. Jij hebt die naam op je voorhoofd, tenminste de meeste denk ik wel. Met water gedruppeld, gedoopt in de naam van de Zoon. Wij dragen die naam, mogen leven onder het evangelie waarin die naam bekend staat. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Maar heeft die naam nou waarde gekregen in je leven? Heeft die naam, is die je dierbaar, gepast, noodzakelijk geworden? Gij zult zijn naam heten Jezus. De Vader openbaarde die naam in het leven van Jozef. De Vader maakte hem bekend. Eigenlijk terstond na de val, toen hij werd bekendgemaakt als dat komende vrouwenzaad, Jezus. En in het evangelie is zijn naam verklaard. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat nu een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Weet je, die naam, die kunnen wij verstandelijk kennen van onze jeugd af aan. Hebben je ouders niet geleerd, de eerste gebedjes, zeg het dan maar, om Jezus wil. Maar weet u, nou is er een volk op de aarde, die zien uit naar de openbaring, net als Jozef. Dat in al hun verlorenheid en schuld die naam waarde mag krijgen. En dat de Heilige Geest die naam wil verklaren. Die kunnen het niet doen met een verstandelijke beschouwing. Die kunnen het niet doen met een roemen in de naam van Jezus. Want die naam wordt niet alleen in de wereld misbruikt, maar ook in de kerk. O, wat kunnen er roemen in Jezus, die vreemdeling zijn van zijn genadewerk. Die naam Jezus dagelijks op de lippen hebben. Maar vreemdeling zijn van rampzaligheid en verlorenheid. Maar nou zalig zijn zij, die in al hun verlorenheid en schuld, die niet weten hoe ze God moeten voldoen, die proberen een eigen gerechtigheid op te bouwen. Maar waar God alles gaat afsnijden. Want hij doet een afgesneden zaak op aard. Maar als dan in je verlorenheid en schuld die naam die je van kinds af aan wist. Maar door de hemel geopenbaard in je hart kracht mag doen. Gij zult zijn naam heten Jezus. O, dan mag er een zaligheid in worden gezien. En wat mag het een vreugde zijn die naam te mogen horen. Mag ik één voorbeeld noemen uit de Heilige Schrift? Die bekende geschiedenis, die bloedvloeiende vrouw. Alles ten koste gelegd. Dodelijke kwaal, 12 jaar al. Van dokter naar dokter. Al haar leeftocht, dat wil zeggen heel haar kapitaal, ten koste gelegd. Helemaal verdokterd. En dan ging ze. De dood in de schoenen. Alles verspeeld. Doch. Deze, van Jezus horende, misschien best wel meer van gehoord. Maar toen werd het zo'n wonder, doch deze van Jezus horende zeide. Indien ik de zoon van zijn kleed aanraak, zo zal ik genezen worden. En ze kwam van achteren en raakte de zoon van zijn kleed aan. Toen ze die naam in al haar verlorenheid en schuld mocht horen. O, wat werd die naam haar dierbaar. Ze kwam en ze mocht ervaren. Genezing en zaligheid in de naam Jezus. Er was geloofsgehoorzaamheid voor nodig bij Jozef. Want ik zei, er was niemand in Davids huis die zo heette. In Davids geslacht vond je die naam niet. Maar straks zullen Jozef en Maria allebei zeggen, zijn naam is Jezus. Daarmee aanvaardt Jozef dit kind als vader. Daarmee aanvaardt hij het kind als zijn kind, want hij noemt het Jezus. Maar dan mogen ze ook beide ervaren dat in dit gezegende kind hun zaligheid ligt. Dat hij hun gezegende verlosser is. Want dan gaat Maria straks zingen, hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk de saam barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt. Dan mogen ze door het geloof, als ze hem zo noemen, zeggen. Niet alleen voor anderen, maar ook voor ons. Heeft die naam, heeft die gezegende persoon die deze naam draagt, heeft die nou waarde in je leven? Zeg nou eens eerlijk, wat is kerst zonder Christus? Wat is kerst zonder een uitzien naar hem die in de kribbe ligt als de enige zoon van God? Moet hij niet gekend worden? Heeft Hellenbroek dat niet gezegd? Weet u het antwoord nog op een van die vragen uit dat oude boekje? Waarin moet de middelaar gekend worden? Nee, niet met je hoofd alleen. Tuurlijk doe je best op de catechisatie. Dat bewaart je bij de leer. Anders sta je open voor allerlei wind van leer. Maar Hellenbroek zegt, waarin moet die middelaar gekend worden? Dat wil zeggen, gekend met het hart. Gekend door de geest uit de persoonlijke ontmoeting. Dan is het antwoord in zijn namen. In zijn ambten, in zijn staten, in zijn naturen, in zijn weldaden. O, kent u hem in zijn naam? Zingt u het met Maria mee? Hoe heilig is zijn naam? Is het voor u de meest dierbare naam? Dan mag u misschien wel eens stilletjes zeggen, geen naam is er zoeter voor mijn schuldige gemoed dan de naam Jezus. We gaan naar onze derde gedachte. Zijn werk verklaart. Voordat we daarover denken, zingen we eerst met de 68e psalm, het bekende 10e vers. Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. En wat daar verder volgt, het 10e vers van Psalm 68.
overdenken de komst van de zaligmaker. En we zagen zijn geboorte beloofd. En de Heere vervult al zijn beloften. Wel door het onmogelijke heen. 4 eeuwen donker. 4 eeuwen nacht. 4 eeuwen Gods stem niet gehoord. Maar daar mag de zon der gerechtigheid opgaan. Zij zal een zoon baren. En jij, Jozef, moet hem een naam geven. Ik wil dat mijn kind, mijn enige, mijn geliefde, op aarde de naam draagt Jezus. Maar waarom dan eigenlijk? In die naam ligt zijn werk verklaard. Onze derde gedachte. Want, dat is een redengevend woord, dat is de verklaring voor die naamgeving. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Die naam geeft de taak aan, het werk wat op hem rust. Hij zal, met nadruk, voorop hij en geen ander, maar hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zijn naam is niet maar een naam. Straks mag Petrus in Handelingen 4 vers 12 voor het Sanhedrin getuigen. Is maar één naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Eén naam de mensen gegeven, door welke zij moeten behouden worden. En wie maakt die dan zalig? De hele wereld, alle kerkmensen. Er staat, hij zal zijn volk zalig maken. En wie zijn dat dan? Nou, in de eerste plaats blijkt daaruit dat het geboren kind een koning is. Want hij heeft een volk. Dat kind van Bethlehem is de overste van alle koningen der aarde. En hij heeft een volk. En dat volk heeft dus een koning. Het ziet in de eerste plaats, denk ik, op Israël. Was hij niet beloofd in het Oude Testament aan zijn volk Israël? Maar er staat in dat evangelie naar Johannes. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij was de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Al zal er ook onder Israël nog veel moeten gebeuren. In het licht van het woord. Wat zou het een wonder zijn als alle omstandigheden zouden mogen meewerken. Dat hij, de grote Messias, Maria's kind, mag worden beleden als de Zoon van God, de zaligmaker. Maar kanttekening 21 zegt zijn volk, dat is degene die hem van de Vader gegeven waren, om die te gaan verlossen of te behouden. Dus Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hij zal al diegenen die hij van zijn Vader gekregen heeft, zijn volk, dat geestelijke zaad van Abraham uit Jood en Heiden, die zal hij behouden. Die zal hij gaan verlossen. Zijn volk. Verloren. Maar van eeuwigheid verkoren zondaren. Die zal hij gaan zalig maken. Calvijn zegt, onder het volk van Christus verstaat de engel ongetwijfeld de Joden. Wien hij tot een hoofd en vorst gegeven was. Daar echter de heidenen eerlang in Abrahams geslacht zouden worden ingelijfd, wordt deze belofte van heil uitgestrekt tot allen die door het geloof onderling verenigd gezamenlijk het enige lichaam van de kerk uitmaken. Dus Calvijn zegt zijn volk. Dat is die kerk uit Jood en heidenen, die van eeuwigheid door God is geliefd. Die zal hij zalig maken. Zijn volk. Aan hen is hij beloofd, in het Oude Testament is hij toegezegd. Zijn volk, voor hen kwam hij op deze vervloekte aarde. Voor hen leed hij, stierf hij op het vloekhout van Golgotha. Nee, geen algemene verzoening. Geen allemaal van ons. Maar de schrift leert, Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Wat zijn dat dan voor mensen? Ben je daar benieuwd naar?
Wie zijn dat dan, dat volk die hij zal zalig maken? Dat zijn ellendige zondaren. Dat zijn mensen, ouderen en jongeren, die verloren liggen in zonden en schuld. Dat zijn kinderen des toorns die in het rijk van God niet kunnen komen. Ze liggen verloren in zonden en schuld, midden in de dood, zijn volk. Rahab uit Jericho, Samaritaanse vrouw bij die Sichar-bron, zijn volk. Levi de tollenaar, zijn volk, de moordenaar aan het kruis. Hij zal ze zalig maken. Gemeente, het zijn ellendige verloren zondaren. En ze blijven ook arme zondaren, hebben u vanmiddag gehoord uit de catechismus. Met alle ontvangen genade blijven ze arme zondaren. Met de boosheid die hen altijd aankleeft. Maar hij zal ze zalig maken. Mensen geschapen naar Gods beeld. Goed voortgekomen uit Gods hand. Mensen die wandelden in de gemeenschap met een drie-enig God. Maar die God de rug en de nek hebben toegekeerd. Die de band hebben doorgesneden. Ze mochten leven in Gods gunst. Maar we wilden als God zijn. Zulke eerrovers. Zulke weglopers. Die zich moedwillig hebben gestort in ellende en dood. Die de liefde van hun schepper hebben versmaad. Die gekozen hebben tegen en zonder God. Zijn geboden overtreden. De gemeenschap verbroken. Zijn volk, mensen onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Zo'n zondaarsvolk, dat naar het rechtvaardig oordeel van God eeuwig zou moeten wegzinken. Rampzalig in zichzelf. Geen plaats voor God en Christus, net als in Bethlehem. Geen plaats. Mensen die voorthollen op de brede weg van de zonde. Maar wat een evangelie voor rampzalige mensen vanavond. Hij zal, dat is het wonder van het evangelie, wat de engel hier mag verkondigen. Hij zal, wat geen mens kan, wat geen dierenoffer kan, hij zal zondaren met God gaan verzoenen. Hij zal, waar zelfs Simson te zwak voor was, die zou het niet kunnen. Maar dit geboren kind, Jezus, hij zal ze zalig maken. Een schare die niemand tellen kan. En daarom God vrucht de schaar houdt moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Want hij zal op zijn tijd zalig maken. Waarvan dan? Men verwachtte een verlosser van de Romeinen. Men zag uit, en dat zie je in de evangelie, naar een die ze zou verlossen van dat juk van de Romeinen. Maar zijn middelaarswerk is zalig maken van hun zonde. Behouden van hun zonde. O, hij is naar de aarde gezonden en hij draagt de naam van zaligmaker. Zijn middelaarswerk is de deugden, de eigenschappen van zijn vader verheerlijken. En een volk zalig maken. En wat is het dan een wonder, gemeente, dat hij een zaligmaker is. Die het niet alleen in die diepe vernedering heeft verdiend. Die op Golgotha uitriep, het is volbracht. Tetelestai, alles is voldaan. Maar die ook door zijn geest. Die verworven zaligheid gaat toepassen in de harten. Heb je zo'n zaligmaker nodig gekregen? Want lijkt zo'n rijk evangelie. Jezus heeft alles voldaan. Zie dat je eraan komt. En dan geen voeten om te gaan. En geen handen om hem aan te grijpen. O, hij is een volkomen zaligmaker. En hij zal als die meerdere Boas niet rusten. Voordat hij de ganse zaak aan die verloren zondaren volbracht zal hebben. Zalig maken. Het Griekse woord hier ziet vooral op welgeluk zalig maken. Voor eeuwig gelukkig maken. Ruimte maken. Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hij zal ze verlossen van het allergrootste kwaad. En hij zal ze terugbrengen in Gods gunst en in Gods gemeenschap van hun zonden meervoud. Niet van de gevolgen van de zonde alleen, maar van de zonden staat er meervoud. Een stroom van ongerechtigheden heeft de overhand op mij. Maar hij zal zalig maken. Hij zal de oorzaak en kommer van alle ellende, die zal die op zich nemen. En hij zal ze terugbrengen in Gods gemeenschap. O, zalig maken. Het is eigenlijk genezen. Het is helen. Het is herstellen. In die zalig maken ligt nu alles wat we nodig hebben. En hij kan en wil en zal in nood zalig maken. Calvijn zegt bij deze tekst: Christus maakt ons zalig, namelijk door ons vrij te maken van de zonde. Die bevrijding bestaat in twee delen. Het eerste is dat hij na volbrachte voldoening ons genadige vergeving van zonde verleent, zodat wij bevrijd worden van de schuld des doods en verzoend worden met God. En het tweede van die verlossing bestaat hierin dat hij door zijn geest ons heiligt en ons verlost van de heerschappij van de Satan, zodat wij voortaan der gerechtigheid leven zullen. Dus hij zal zalig maken, daarin ligt begrepen rechtvaardiging en heiliging. Een volkomen zaligmaker van al hun zonden, van alle dadelijke zonden, alle erfzonden, alle schuld. En daarom kun je toch begrijpen, daar staat Simeon op het tempelplein. Hij is door de geest naar de tempel gedreven, met dat kind in de armen. En wat zegt hij? Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Mijn ogen hebben uw heil, uw Jezus, uw zaligmaker mogen zien. Dat is kerst. Dat is kerst als je geloofsogen op Jezus mogen zien. Dat is een gezegende kerst in deze week. Als het waar wordt in je hart en zij zagen niemand dan Jezus alleen. Om nu in hem alle heil, alle zaligheid. In hem te vinden en te zoeken. Want hij zal verlossen van alle zonde, van de schuld van de zonde, van de straf van de zonde, van de smet van de zonde, van de macht van de zonde. Hij is een volkomen zaligmaker. Waar de 68e psalm van heeft gezongen. Een God van volkomen zaligheid. Dat heeft Calvijn ons al voorgehouden. Die volkomen zaligheid. Niet alleen vergeving van zonde, maar ook een recht op het eeuwige leven. En ook een heiliging van ons leven. Gemeente, wat ligt er aan ruimte in deze gezegende naam? Wat ligt er aan ruimte in die enige naam onder de hemel gegeven? Nee, hij ruist niet langs de wolken. Want er staat: de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En de inhoud van die naam is ook zo nodig dat de Heilige Geest ons dat gaat leren. Maar wat is het een rijke naam die in deze goddeloze wereld nog maar worden verkondigd. Dat rampzalige Adamskinderen nog maar worden aangezegd. Zie, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Kom, ken dan geen rust, voordat u mag weten. Niet alleen anderen, maar ook mij. Een volkomen gerechtigheid en zaligheid verworven. Want dat werk van de verwerving is klaar. Het is volbracht. Maar deze Jezus gaat nog door. Nee, niet meer in doeken gewonden in de kribbe. Maar aan de rechterhand des vaders gaat hij voort. Met een kroon op zijn hoofd en een boog in zijn hand gaat hij uit. Overwinnende en opdat hij overwon. Van al hun zonden. Nooit kunt u zeggen een te groot zondaar te zijn. Want waar een verloren Adamskind is, daar wil Jezus zijn. En daar wil hij zichzelf openbaren en verklaren. En hij breekt door zijn zaligmakende geest het hardste hart. En hij giet liefde uit in het hart. O, hij brengt zelf aan zijn gezegende voeten. En bedenk het maar, de komende dagen voor deze Jezus zijn geen hopeloze gevallen. Al had iemand al de zonden van Adams nakroos samengebonden. In deze zoete naam, die zo heilzaam is en zo zoet, ligt de zaligheid voor de grootste der zondaren. En daarom u, die met een adventsverlangen misschien over de wereld gaat en die zegt, ja, mocht ik nou eens gebracht worden bij de kribbe, mocht ik die naam eens spellen, hou dan moed. Want hij is gekomen tot verlossing van zondaren. Zij die hun rampzaligheid leerden kennen. Zij die geen middelen meer hadden om tot hem te naderen. Denk aan die bloedvloeiende vrouw. Maar die naam Jezus mogen horen. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hij zal, zet er maar een streepje onder, zal. Dat is zekerheid. Want God zal al zijn beloften vervullen. Hoe onmogelijk ook om behouden te worden. Hoe onmogelijk ook om zalig te worden. Hij zal. En kinderen van God. Het is wel eens kerstfeest geworden in uw leven. Toen de hemel deze naam wilde openbaren. En toen u bij de kribben mocht buigen. En toen u in beginsel de zaligheid buiten uzelf leerde zoeken in die gezegende persoon. Met die gezegende naam. O, wat was u verwonderd toen u hem mocht leren kennen en misschien stamelend zijn naam mocht noemen. Dierbare Jezus, hoe heilig is uw naam. Laat volk bij volk de saam barmhartigheid verkrijgen. Want die naam is een balsem voor dodelijk verwonde zielen. Die naam is water voor dorstige zielen. In die naam ligt troost. In die naam ligt genade, in die naam ligt vrede. En daarom zoete tijden in het leven der genade. Als ze mogen zien op die gezegende naam en op die gezegende persoon. Want hij zal, daar gaat hij mee voort. Hij zal zijn werk voleinden. Hij zal die volkomen zaligheid in uw leven uitwerken. Want hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Zo zoekt hij ook nu nog. En zaligt. Nee, geen vrome mensen. Geen mensen die al een eind op weg zijn. Geen mensen die bijna bekeerd zijn. Maar hij zoekt de verlorenen. En hij zal ze zalig maken van hun zonde. Matthew Henry zegt zalig maken van hun zonde. Dat is Christus maakt zalig van de schuld van de zonde. Door de verdiensten van zijn dood en van zijn heerschappij. Van de zonde door de geest van zijn genade. Door hun zalig te maken van de zonde. Verlost hij hen van de toorn en van de vloek en van alle rampzaligheid. En hij verlost ze hier en hiernamaals. O, dan zullen ze eeuwig zingen van die naam. Daarom, wat ligt er nou voor u? Wat ligt er nou voor jou in deze naam? Vraag u dat eens af. Zo dichtbij. Die naam op je voorhoofd geschreven. Die naam in de prediking gehoord. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Daarom. O vraag. Of eigen naam mag vergaan. Vraag of er een streep mag gaan door uw eigen naam. Dat is wel pijnlijk. Want we zijn zo voor onze naam. En we hebben zo'n hoogmoedig bestaan. Maar daar waar onze naam gaat verdwijnen, mag deze gezegende naam gaan verschijnen. En dan is er een volk die in die naam alles mogen vinden. In die dierbare Jezus. Van die ongetroosten onder ons. Van die door onweten voortgedrevenen. Hoor dan, gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hier in beginsel, straks volkomen. Weet u wat een grote verwondering zal zijn bij die verloste kerk. Bij die geredde zondaren. Die zullen eeuwig God de Vader loven. Dat hij zijn zoon deze naam wilde geven. Die zullen eeuwig Christus aanbidden. Omdat hij deze naam wilde dragen. Die zullen eeuwig de Heilige Geest bewonderen, omdat hij plaats wilde maken in dat gode vijandige hart voor deze dierbare naam. O, ze zullen eeuwig zingen van zijn goede tieren heen. Daar zal de eeuwigheid voor nodig zijn. En daarom, adventsvolk, straks komt hij op de wolken des hemels. En dan zal het volkomen zijn. En daarom, zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen, deze gezegende zaligmaker. En dan zijn er maar twee mogelijkheden. Overdenk dat nou eens van de week. Dan zullen we hem of verachten of verwachten. Amen.